Wat betekent priesterschap voor jou? Dat stond in de uitnodiging. En Wouter heeft dat een beetje verklaard. En ik denk ook dat dat wel overgekomen is. Ik wil eerst beginnen met iets negatiefs. Niet over jou, maar over een bijzondere geschiedenis in de Bijbel. En misschien helpt die geschiedenis ons om te begrijpen wat het dan wel zou moeten zijn. En die oude geschiedenis komt uit het boek Richteren. Dat is hoofdstuk 17. Ik weet niet of u het boek Richteren ooit doorgelezen hebt. Dat gaat natuurlijk over heel veel personen. Gideon is een van de bekendste. Simson komt daarvoor. Jefta, nou ja, al die richteren. Die allemaal een bepaalde tijd hebben geheerst. Hebben leiding gegeven aan de groep, aan de gemeente of aan het volk. En Simson is daar net geweest. In hoofdstuk 16 sluit de geschiedenis van Simson af. En dan gaat hoofdstuk 17 verder met een heel bijzondere opmerking. In die tijd dus, de tijd van de richteren, waarin alles vaak misging en er iedere keer weer afwijking op afwijking was. 17 vers 1, u bent er inmiddels ook aangekomen, denk ik. Er was een man uit het bergland van Efraïm die Micha heette. En deze zei tegen zijn moeder, de 1100 zilverstukken die u ontnomen zijn en waarover u een vervloeking hebt geuit en die ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, ziet dat geld is bij mij. Hij zegt dus eigenlijk tegen zijn moeder, ik heb gestolen. Daarop zei zijn moeder, gezegend zijn mijn zoon door de Heer. Ja. Als je dit soort situaties kent, dan denk je, dat kan nooit goed gaan. Dit kan niet goed gaan. Zo gaf hij die 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug, maar zijn moeder zei, ik heb dat geld geheel aan de Heer geheiligd en het uit handen gegeven aan mijn zoon om een gesneden en gegoten beeld te maken. Dus geef ik het nu aan jou terug. Hoe is het mogelijk, hè? Dus ik heb bedoeld dat daar een afgoderij van ontstaat. De Heer had gezegd ooit in de wet, geen gesneden beeld, niet een gegoten beeld, helemaal niks. En die moeder zei, ja, wel dus, die 1100 zilverstukken, die moet je daar maar voor bedoelen. Vers 5 zegt, en de man Micha had een godshuis, ook maakte hij een efod en een afgodsbeeld en hij wijdde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël, dat komt heel vaak voor in het Richterboek, in die dagen was er geen koning en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En nu gaat het me eigenlijk ook om vers 7. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht van Juda. Hij was een leviet, dus een van de zonen van Levi, dus van de priesterfamilie, en verbleef daar als vreemdeling. Toen ging deze man uit de stad, uit Bethlehem in Juda, weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Efraïm kwam bij het huis van die Micha, dus die treffen elkaar, dat is natuurlijk een soort marktplaats gebeuren van je welste. En Micha zei tegen hem, waar komt u vandaan? En hij zei, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om me daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Nou stop ik met voorlezen, maar misschien vind je het interessant om vannacht, als je toch niet kunt slapen, dat verhaal verder te lezen. Het is heel boeiend. Maar ik wil je daar graag duidelijke dingen over zeggen. Micha had zijn moeder bestolen en zijn moeder heeft Micha in het paard geholpen of op het paard geholpen om een afgodsbeeld te maken. Die Micha heeft een eigen godshuisje gemaakt. Het was in die tijd een tabernakel, die tabernakel stond in Silo, daar was ook Samuel en zo en de hoge priester Eli, was ook best wat mis, maar dat was die tijd. Maar die Micha dacht, ik wil voor mezelf beginnen, een echte doe het zelf. Gamma, of weet ik veel hoe dat heet, praxis. Ik ga een eigen kerkje bouwen. Ik hoop dat je het pakt. Want dat gebeurde echt eigenlijk. Hè? Ik maak er wel een grapje van, maar dit is wel precies wat er gebeurde. En in diezelfde tijd was er een meneer die woonde in Bethlehem. Nou, je zou zeggen, nou, als je nou uit Bethlehem komt, waar Rut geboren, nou, ja, Boas, en, ja, prachtig. Er zijn hele mooie dingen over Bethlehem te vertellen. Uiteindelijk is daar de Heer Jezus geboren. En hij was nog een leviet. Hij was een nakomeling van Aaron, uit de stam van Levi. Priester, leviet. Ik denk, nou, het is mij in Bethlehem ook een beetje te eng hoor. Ik ga solliciteren. Ik probeer een eigen route te vinden. Ik wil echt ook voor mezelf beginnen. Dus niet meer onder auspiciën van pa en opa en weet ik veel wie er allemaal die daar waren. Maar ik ga voor mezelf beginnen. En wat gebeurt er? Dat zei ik zo pas. Die ontmoeten elkaar. Kan niet missen. Nou, als je dan een soort kruising krijgt tussen een meneer Micha die voor zichzelf wil beginnen en een leviet die ook voor zichzelf wil beginnen, dat past natuurlijk precies. Ze spreken een bedrag af per jaar, leeftocht en wat kleren, dat is toen een soort salarisafspraak geweest. En daar gaat hij. Dit is het begin van de afgoderij in Israël geweest. Dit speelt zich af omdat later de stam van Dan daarbij komt. Die komen daar en vragen, ja, we zijn ook op weg naar wat anders. We zijn ook niet tevreden met wat we hebben. We willen ook graag meer. We willen gebiedsuitbreiding. Een betere grond. En die komen daar vragen hoe het zit. Nou, die pakken uiteindelijk die hele boel in. En nemen die hele boel van Micha en de leviet mee naar de stam van Dan. En dat is de afgoderij in Israël begonnen. En het hoeft u niet te verbazen als ik veronderstel dat de antichrist uiteindelijk uit de stam van Dan komt. Dat gaat nu een beetje te ver, maar dat kun je bewijzen. Wat betekent priesterschap voor jou? Nou, voor deze jongeman betekende het helemaal niks, alleen hij wou er zelf beter van worden. Hij wou hogerop, hij wou een eigen business, een eigen club, een eigen kerk, een eigen richting. En het is de duivel die iedere keer probeert om het accent compleet te verleggen. Hier zie je een, ja, negatief, maar je ziet een heel bijzonder voorbeeld van wat er gebeurt als de duivel zijn plannetjes in jou, in mij, voor elkaar kan krijgen. Ik weet niet of je jezelf een beetje kent, of je wat hoogmoedig bent van aard. Een zendeling zei dat ze de ootmoedigste, de nederigste was van het hele zendingsgezelschap daar in, ergens in Cameroen. Ze heeft het zelf gezegd en ze was eigenlijk, ze zei erbij, en ik ben eigenlijk wel een beetje trots om u dat te vertellen. Als je de nederigste bent en je bent trots om dat door te geven, ja, dan laat je ongeveer zien wie je bent en waar je zit. Nou, ik heb 120 keer verteld dat Maarten Luther een goede preek hield vroeger in 1517. En dat Melanchthon, zijn vriend, die was er toen bij, die zei, je bent een prachtige toespraak gehouden, Maarten, vanavond. Ja, je bent de tweede die het zegt, de duivel zei het ook al. Denkt u dat een broeder spreken geen last heeft van deze dingen? Dan heb u het mis. Zou de Heer in staat zijn om mij klein te houden? Ja, dat doet hij. Zit er geen drive in van, ja, maar ik wil voor mezelf beginnen? Dat gedoe met die kerkenraad en met die kerkenordening, met die provinciale synode en generale synode, of als het een andere instelling is, die hele groep daar in Rome die alles beheersen wil. Je wordt bijna laaiend. En je vindt ook nog mensen die zeggen, ja, het is een vorm van slavernij. Ze hebben ons destijds in de slavenhandel, weet je wel, slavernij is afgeschaft. Maar ondertussen kom je onder de knoet van, onder de regering van wie ook te staan. Ziet u het? Wat betekent dat wat God met je van plan is voor jou? Nou, voor deze beide mannen, nul. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan heb ik het negatieve gehad. Dan hoef ik dat niet aan het eind nog een keer het voorbeeld te nemen. Maar dit is eigenlijk een hele mooie onderbouwing van wat ik graag kwijt wil. Ik ga eerst iets lezen uit de eerste brief van Petrus. Die is door Petrus geschreven. En dan nog een paar bladzijden terug uit de brief aan de Hebreeën. 1 Petrus 2. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. Vers 2, 1 Petrus 2, vers 2. En verlang, hij schrijft aan gelovigen, hij schrijft aan christenen, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, hij houdt ervan om je te vertroetelen. Om je te verzorgen, om je te zegenen. En kom naar hem toe, vers 4, als dat een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, we komen bijna al in de lijdenstijd, zijn er al, daar is hij, die levende steen, door de mensen verworpen. Ze hebben hem weggegooid, weg ermee. We willen niet dat die koning is. Je ziet het gebeuren, hier, daar komt Petrus even op terug. Dus als door een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God is die levende steen uitverkoren en kostbaar. En nu komt het persoonlijke. Dan word jij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Hoort u het? Wat betekent priesterschap voor jou? Dan kom je dus echt bij het onderwerp terug. Tot een geestelijk priesterschap, geestelijk huis tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schrift ook, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor jou dan, voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen van aanstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bedoeld, bestemd zijn. Maar jij bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dan stop ik even. Straks ga ik Hebreeën 13 nog een klein stukje met je lezen. De Heer Jezus is eruit gegooid. De Heer Jezus zelf heeft dat in een gelijkenis verteld. Hij heeft gezegd dat die wijngaardenier zijn land verhuurde aan landlieden en toen kwamen de bedienden om de druiven te oogsten of om de wijn op te halen, de vruchten te zoeken. En toen hebben ze de een gestenigd en de ander weggegooid. Uiteindelijk hebben ze de zoon eruit gegooid. Dan al wordt duidelijk wat hij bedoelde. Het is zo afschuwelijk dat het allermooiste van God, het dierbaarste van God, dat op deze wijze is behandeld. Daar schrik je van. Als je realiseert wie de Heer Jezus is, de geliefde van de Vader, waarvan God zegt, dat is hem in wie ik mijn welbehagen heb. Hem moet je hebben. 3 keer toe, vanuit de hemel een stem. En zo wordt hij behandeld. Ze hebben hem als een steen weggegooid. En juist die steen, die weggegooide steen, wordt tot een hoeksteen. Daarop rust het hele godsgebouw. Dat is niet op een steen, ook niet op Petrus, maar dat rust op hem die verworpen werd. En dat is de Heer Jezus. En daar wordt een geestelijk huis opgebouwd en in dat geestelijke huis worden wij gevoegd. Vanaf het moment dat jij tot geloof komt, en ik hoop dat dat gebeurd is bij je, vanaf het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland, als je verlosser, ben je in dat huis gevoegd. ook in het lichaam van Christus, hoor. Dat is een andere tekst. Want dan ben je als een lid aan het hoofd verbonden. En dan gaat het om levensrelatie. En bij steen gaat het om het huis van God, om priesterschap, om dienst te doen, om te offeren. Je hebt en leven uit God, ben je in het lichaam van Christus terechtgekomen, door de geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, door God aan elkaar gevoegd. Maar bij het huis ben je als een levende steen, dus niet als een stukje doodmateriaal, maar als een levende steen. Jij die tot geloof kwam, leven uit God. Niet meer een dode steen, maar een levende steen in het huis van God. Om een geestelijk huis te vormen. Het gaat niet om een gebouw. Het gaat niet om de kathedraal in San Francisco of, nou ja, of in St. Waldeburen. Het gaat om dat huis van God. Levende stenen. Een gebouw waar de Heere in woont. Waar hij zich thuis voelt. Zijn huis, waar hij is. Het huis van God. Gods huis. Micha had voor zichzelf een godshuis gemaakt. Voor zichzelf. Daar stond zijn naam op. Dit is Micha. De beste van de streek. Ik vertaal het maar zo. Maar dit is het huis van God. Waar hij woont. En jij en ik zijn in dat huis geplaatst. Waarom dan? Nou, we hadden na onze bekering, ik hoop dat je je dat realiseert, gelijk naar de hemel gekund. Nou, soms denk je, was het maar gebeurd. Dan hadden we die zorg, of die prut, of die narigheid niet meer gehad. Dan hadden we gelijk in het paradijs kunnen zijn, en onuitsprekelijke woorden horen. Hadden we die ziekte ook niet gekend, hadden we die zorgen ook nooit meegemaakt. Had gekund. Maar God heeft je hier gelaten. Hoe het ook is. In alle beperkingen die er zijn. Want ook als je denkt dat het een beetje goed gaat. Eén virusje en je bent er niet meer. Of je hebt het niet meer. Je kunt het niet meer. Dat is gewoon zo. Hier zit er ook in. We weten dat. Maar God heeft je hier gelaten met een bepaalde bedoeling. Waarom zijn we dan hier? Om hier een geestelijk huis te zijn. Lichaam is leven. Hij het hoofd. Wij de leden. En als het hoofd in de hemel is. Nou, wij ook. Want je kunt niet je kop in de hemel hebben en je lichaam hier laten, dus dat gaat niet. Nee, ik zeg het een beetje plat, maar dat is wel wat de Bijbel ook suggereert. Maar als het om het geestelijk huis gaat, dan is het hier op aarde, waar vroeger een tempel stond, kom ik later op terug als het om Hebreeën 13 gaat. Er is nu een geestelijk huis. En wij maar timmeren aan onze kerkgebouwen. Nou, gaat uw gang. Maar zou er ook een kerk zijn als er geen stenen, geen bouwmaterialen, geen beton zou zijn? Zou er dan ook een kerk kunnen zijn? Nou, in de tijd van vervolgingen hadden we de Hagepreken. En toen hadden ze helemaal geen kerkgebouw. Ze zaten ergens midden in het veld, op een stiekem plek. Waren ze toen kerk? Ja, nee, ja, zonder een kerkgebouw. Dat wel, ja, dat kon niet. Maar ze waren wel kerk. Begrijpt u? Het huis van God is een geestelijk huis. En daar zit jij in. En de vraag is, waarom zit ik daar? Om daar nu een soort prepensioen mee te maken? Je kunt denken, nou, als de eeuwigheid aanbrengt, dat is mijn echte pensioen. Dan wordt het helemaal. En nou ja, nu zit ik in de kerk, maar ja, ik wil een beetje genieten van straks. Hè? Dus ik zit daar heerlijk relaxed in een mooie stoel. En ik wil me eigenlijk laten vertroetelen. Want ik wil wel een beetje voorgenieten. Of, en dan zegt hij, nee, het is niet een soort prepensioen. Je moet hier aan de slag. Je moet wat doen. En wat moet je dan doen? Een geestelijk huis. Om offers te brengen. Om iets te doen. Betekent dat we met de collectebus rond moeten in de straat voor Rode Kruis en voor Hartstichting? Nou, mag wel. Heel goed. Hele goede doelen. Maar dat betekent hier iets anders. Zou er een plek zijn in deze omgeving waar een geestelijk huis zichtbaar is en waar de mensen die daar als levende stenen ingevoegd zijn. Daarom heet het ook voegen, hè, met bouwtechnisch, ingevoegd zijn, dat die mensen daar de Heere gaan prijzen en hem gaan bedanken en hem gaan lofofferen. De De Vader zoekt niet bijbeluitleggers. Hij zoekt aanbidders. De Vader zoekt aanbidders. Dat is niet hetzelfde als voorbeden doen. Dat is ook goed, dat is heel mooi, dat is heel belangrijk. Maar hij zoekt eigenlijk aanbidders. De Vader zoekt mensen die hem uiteindelijk vertellen wat ze gevonden hebben, wat ze gezien hebben van de Heer Jezus. En gevonden hebben in de Heer Jezus. Hoe mooi die is, hoe prachtig die is. Dat is aanbidding. En vervolgens is dat ook nog een koninklijk priesterschap. Is een heilig priesterschap. Dat zegt vers 5. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Geestelijke offers. U mag in de collecte meedoen. Maar het gaat hier om geestelijke offers. In Hebreeën 13 worden die geestelijke offers geklonken aan materiële offers. Voor weldadigheid en mededeelzaamheid. Die teksten worden daar gebruikt. Dus daar is het aan elkaar gevoegd. Maar hier gaat het om geestelijke offers. Wat zou nu een geestelijk offer zijn? Is het dat u zegt, ik moet toch proberen mijn huid zo duur mogelijk te verkopen bij mijn baas? Of zou het zijn, wat zal ik straks gaan zeggen in de hemel? Als ik nu in de hemel ben en de Heer Jezus zie en de Vader zie, wat zal ik dan de Vader gaan vertellen? Wat zou ik u gaan vertellen, Heer Jezus in de hemel? Zou ik het dan hebben over mijn auto die het wel deed of niet deed? Over mijn telefoon die niet helemaal synchroniseert met mijn tablet? Patrick was er even mee bezig. Nee, stom voorbeeldje van vanmiddag. Maar gaat het daarover? Of zou het over wat anders gaan? Ik denk natuurlijk het andere. En dat is dat ik ga danken, Heer Jezus, ik ben zo blij met u. Ik ben zo geweldig blij met u. Dat u uw leven wilde geven, dat u op aarde wilde komen, dat u vlees en bloed wilde aannemen, dat u zich zo liet behandelen, zich zo liet verguizen en verschoppen, dat u uiteindelijk aan een kruis uw leven hebt gelaten. Dank u wel, Heer Jezus. En als u dat zegt en u kijkt één ogenblik naar de Vader, dan ziet u hoe die Vader, nou, met tranen in de ogen, ik zeg het heel menselijk, zit te knikken, maar ja, dat bedoel ik, dat heb ik ook. Dan zit je op diezelfde hoogte, op dezelfde lijn van de Vader, met bewondering te kijken naar de Heer Jezus. Onze gemeenschap, wat we samen hebben, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat hebben we samen. Bewondering voor elkaar. Nou, dat is een geestelijke offering. En in de kerk zeggen we, Heer Jezus, we zijn eigenlijk een beetje pover en we zijn een beetje moe van dat alles. En dat gedoe met die verkiezingen, dat zit ons ook niet helemaal lekker. En we hebben dit nog en ja, dat gedoe met die Russische spionnen in Engeland. En de hele wereld gaat over u heen en het wordt elke dag ververst. Ze zeggen elke dag dat het een nieuw journaal is en het is weer precies hetzelfde. Is dat het dat we moeten horen? Gaat het daarover in onze dienst, in onze gemeenschap, in de kerk, in onze kerkdienst? Of gaat het over de Heer Jezus? Ik hoop niet dat ik te kattig ben, maar ik wil zo graag de punten daar zetten waar ze ook moeten staan. En bovendien hebben we nou ook nog dat is vers 9 in 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich dat zijn eigendom maakt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is een andere kant van priesterschap. U hebt een kant van priesterschap, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te offeren, om God de Vader te vertellen wie de Heer Jezus is, om met bijzondere bewondering te kijken naar de Heer Jezus en te tonen dat hij echt, echt heel apart is en heel uniek is. En de Vader zegt, fijn dat je daar ook zo over denkt. Ik weet niet of je ooit een complimentje aan een zoon van eigen kind hebt horen brengen van school, van klein of ouder. En dat je daar als ouder bij staat. Nou, je kunt me door de grond zakken van blijdschap dat je dat zo mooi vindt. Dat je eigen kind een compliment krijgt. Nou, als die zoon Jezus van jou een compliment krijgt, zit de Vader te genieten. Dat is nu precies wat de Vader bedoelt. De Vader zoekt aanbidders. Maar er is ook een andere kant. En dat is hier ook zo. Dat onderscheid tussen is een geestelijk, een heilig priesterschap. Dat is dit, wat ik net allemaal schetste. Maar het is ook een koninklijk priesterschap. En daarbij ligt de nadruk op het verkondigen van de deugden, van de bijzondere eigenschappen van hem die jou geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat betekent dat ik aan de buurman mag vertellen, de Heer Jezus is Superman. Dat is ook een vorm van priesterschap. Dat we hier op aarde echt vertellen, getuigen van de Heer Jezus. Nou, we hoeven niet te vertellen van onze kerken die zo mooi zijn, want die buurman die gaat gegarandeerd zeggen, ja, maar daar en daar hebben ze ruzie, dat lijkt nergens op. En die leest ook een krant. Of die heeft nog een verhaal van oma, van vroeger. Het is weer hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. U hebt dus twee taken als priester. Een taak naar God de Vader toe, een heilig priesterschap. En u hebt een taak naar deze wereld toe, naar uw omgeving toe, als een koninklijk priesterschap. En waarom is dat zo? Omdat in de toekomst, ik hoop dat u dat sprongetje even kunt maken, dan moet je zich even indenken. In de toekomst zijn we daar priesters. En we zijn priesters voor God, in de richting van God. En we zijn priesters, echt de Bijbel maakt onderscheid hoor, van God uit. Met de zegen van God kom je straks in het duizendjarige vrederijk naar de mensen toe. Om de mensen te zegenen, om de mensen het bijzondere te geven van God zelf en van de Heer Jezus. En daar mag je nu al mee beginnen. Je mag er nu al mee beginnen om te vertellen dat er bij hem zoveel zegen is. Daardoor krijg je een drive, een soort motivatie om naar God te gaan en om de God de Vader te vertellen van het mooie van de Heer Jezus. Nou, dat is opofferen. Ik kom daar straks op terug, want we krijgen nog een keer in Hebreeën 13. Maar het is ook een drive om van God uit naar de mensen te gaan, om de grote deugden, de bijzondere eigenschappen te verkondigen van hem. Niet van meneer Trump, want die heeft mij niet geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. En ook niet Mark Rutte, en ook niet mevrouw Angela Merkel, en ook niet meneer Macron, en ook niet die meneer in Noord-Korea. Helemaal niet zou je kunnen zeggen, maar laat maar. Maar je kunt de hele Santa Kramo bij langs gaan. Maar wie heeft mij dan uit de duisternis geplukt? Wie heeft me dan verlost? Wie dan? Wie is in staat om mij te redden? Wie heeft mij uit de duisternis gehaald om tot het wonderbare licht van de Heer Jezus zelf te komen? Dat is hij geweest die hier op aarde kwam. Dat is die aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf. Dat is hem. Dat is het. Nou, die naam is waard om geprezen te worden. Die naam is waard om gehuldigd te worden, maar ook om door te vertellen aan anderen. Dat is hier wat hier staat. Dus als de vraag komt, wat betekent priesterschap voor jou? Nou, A, het negatieve voorbeeld van meneer Micha en van die meneer uit Bethlehem, weet je wat, dat is zo pas. Dat niet, die waren allemaal voor zichzelf bezig. Maar jij en ik zijn door het werk van de Heer Jezus, als je gelooft in de Heer Jezus, gered, verlost, bevrijd, uit de duisternis gehaald, in het licht geplaatst, schitterend. Nou, en dan krijg je de twee dingen. Oh, je bent in het geestelijk huis geplaatst en je bent ook in een koninklijk huis geplaatst om nu te vertellen van. Dus dat zijn de twee richtingen. Dit is één punt. Dus dan heb je al een behoorlijk stuk antwoord op je vraag. Wat betekent priesterschap voor jou? Dan gaan we naar de brief aan de Hebreeën. Een paar bladzijden terug maar. Hebreeën 13. Hebreeën 13. Ik begin bij vers 8. Hebreeën 13, vers 8. Daar ga ik ook lezen uit de Bijbel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het in het voedsel zochten, die het in het lichamelijke zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar, waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Golgotha lag buiten Jeruzalem. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen, want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten wij altijd dan door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, dat zijn die collectes, want dan zulke offers, dus zowel het een als ook het ander, het geestelijke en het materiële dus, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Tot zover. Gelovigen uit de Hebreeën. Er zijn geloofsgemeenschappen waar de Bijbels, als ze daar in een kast liggen en gepakt worden voor de gasten, vanzelf opengaan bij de brief aan de Hebreeën. Zo vaak wordt eruit gelezen. Dus je boek open doet, dan valt precies altijd valt hij daar wel ergens over. Zij, mijn zwager, die bij ons logeerde een jaar, en van die Bijbelspraak die daar in het gebouw waar we samen kwamen openvielen. Nou, je zit er gewoon open, altijd. Zo vaak werd daaruit voorgelezen. Ik begrijp dat. Toen begreep ik het niet helemaal, want ik was ook nog jong, het geloof. Maar nu snap ik, ja. Ik zou wel willen dat dat nog zo gebeurt eigenlijk. Dat ook in jouw Bijbel zoveel, mag ik het zeggen, vouwtjes zitten in de band, dat die vanzelf openvalt bij dit stukje tekst. Gelovigen uit de Hebreeën. Hebreeën is een soort scheldnaam geweest voor Joodse mensen. Daar komt het vandaan. En Joodse mensen toen, dat waren afstammelingen van de 2 stammen, maar de 10 stammen die waren al lang eerder weg. Dus wat er toen over was in de tijd van de Heer Jezus, daar waren 2 stammen, de stam van Juda, daar komt Judese man en zo vandaan, Juda en Benjamin. En die hadden Jeruzalem als hoofdstad en daar, ja, daar was ook de tempel nog, de tweede tempel. Maar die gelovigen uit die Joodse gelederen, die echt de Heer Jezus hadden leren kennen, die hebben het zwaar te verduren gekregen. Want je moet je voorstellen, die mensen waren vroom, super vroom. Ze dienden de Heer, ze hadden een tempel, ze hadden offers, en ze hadden de Tora, de wet, en ze hadden de Tenach, de profeten, en ze hadden de boeken, en er werd gestudeerd, de synagoge stond bol van het bestuderen van de boeken, van de Tora-studies, van de Tora is de, zijn de 5 boeken van Mozes, weet je, een bundeling van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Daar ging het over. Ik bedoel, als ik uit de wereld, iemand uit de, gesprekje een paar weken terug, iemand uit de wereld tot geloof gekomen. Nou, die, voor hem is de wereld, laat maar zeggen, nou ja, drugs, verkeerd gedrag, verkeerde beïnvloeding, alcohol, seks, veel meer in, wereld. Maar de wereld toen, voor deze gelovigen uit de Joodse geleden, dat was niet dit, wat ik net schetste bij ons. Dat was de Torah-studie, dat was vroom gedoe, dat was naar de tempel gaan, dat was dienen. En de rabbi ook beleefd groeten, rabbi moest je dan zeggen. Maar nu hadden ze die rabbi Jezus ontmoet. Toen hadden ze die nieuwe leer leren kennen. En ze hadden hem geloofd. Maar op dat moment was het moeilijk voor ze. Want de leidende groep, de leidende klasse, hadden die Jezus niet een beetje gedoogd, die hebben hem eruit gegooid. Uit Jeruzalem notabene. En ze hebben hem doodgewenst. Nog sterker, ze waren erop uit om hem zo snel mogelijk kwijt te raken. En dat is ook gebeurd. Ze hebben, omdat ze zelf niet de doodstraf mochten voltrekken, moesten ze wel via Pilatus, via de Romeinse bezetter, want als ze dat hadden gekund, waren ze daar graag omheen gefietst, maar dat ging helemaal niet. Dus Pilatus mee, die doet nog een poging om ze tot bezinning te brengen, van ik vind geen schuld in hem, en wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ik kan niks vinden waarop de doodstraf staat. Dat soort termen, Pilatus. Herodes kwam ook nog in het verhaal voor. Nou, die vindt ook niks, want Jezus heeft gewoon geen woord tegen Herodes gezegd. Nul. En ze hebben hem uiteindelijk aan het kruis gekregen. Maar nu moet je je voorstellen dat jij in zo'n Joods gezin bent opgegroeid, die onder grote druk staan van de Joodse kerkelijke, zal ik zeggen, religieuze leiders. Maar die hebben hem verworpen. Die waren zo boos. Die hebben dit plan beraamd. En dat je dan zegt, ja, maar ik geloof in hem die zij allemaal verworpen hebben. Ik geloof dat hij daar aan het kruis voor mijn schuld, voor mijn zonden is gestorven. Nou, ik weet niet wat je vader en moeder dan gaan zeggen. Ik weet nog dat ik uit een kerkelijk milieu kwam en ik een andere koers ging. Nou, dat viel niet in goede aarde. En mijn grootmoeder zei, twee geloven op één kussen. Daar zat de duivel tussen. En het was een wijs mens, vond men. Toen hebben die Joodse gelovigen, heel pril nog, de haat ondervonden van, je bent nu verworpen. Nog sterker, ze werden onterfd, de Joodse mensen, de jongelui die uit een bepaald gezin kwamen, werden onterfd, die werden voor dood verklaard en die werden vervolgd. Paulus, Saulus en begin, ik weet niet of u dat verhaal in Handelingen kent, die gaat deze mensen achterna, tot in Damascus notabene, om ze te pakken en om ze te arresteren en om ze te geeselen en als hij kan ook om te brengen. Het waren deze mensen. Die hebben het echt moeilijk gehad. En die mensen krijgen een brief. En die hebben wij de brief aan de Hebreeën genoemd. Dus aan die Joodse gelovigen. Zo is die brief in ons bezit gekomen. Waarschijnlijk heeft Paulus hem geschreven. Weet ik niet helemaal zeker, maar dat nemen we aan. En die brief, die is één complete bemoediging voor deze mensen. Ze stonden er buiten. Ze werden niet meer gevraagd voor de bruiloft. Ze werden niet meer gevraagd voor de verjaardag. Ze werden niet meer gevraagd voor een oudejaarsavond. Want, ja, ze deden niet mee in de tempel en ze deden niet meer mee met het Joodse gebeuren. Ze stonden eigenlijk helemaal aan de kant. Recht omgekeerd. Helemaal totaal omgekeerd bij wat ze vroeger hadden. Ze waren bekeerd. En die krijgen een brief. En het is bijna zover dat een gelovige vandaag iets dergelijks meemaakt. Dat is al geweest, als je in Oost-Europa in de oorlogstijd of iets daarna durfde te zeggen dat je voor de Heer Jezus was. Nou, dat zei je me niet te haat, want de buurman kon wel eens een spion zijn. En dan werd je verlinkt en dan werd je gearresteerd en dan zat je ook in de bak. En op bepaalde plaatsen is dat nog zo. Wat denkt u van Nigeria? Wat denkt u van Noord-Korea? Maar komt dat niet dichterbij? Ja, dat komt steeds dichterbij. Als je buiten het betreden paadje loopt, dan loop je ook vandaag risico's. Als je iets anders bent dan de hele hoegemeente, dan ben je dus niet meer religieus correct. Ja, bij politiek correct hebben we dat een beetje in beeld gekregen de laatste jaren. Maar dan ben je daar doe je niet meer mee. Je moet gewoon meedoen met de massa. Deze Joodse gelovigen hadden het moeilijk. En u en ik krijgen het moeilijk bij de dag. Dat ga ik u voorspellen. Ik ga u geen verhaaltjes vertellen, maar ik denk dat we dit gaan voelen. Binnen niet al te lange tijd wordt de druk op de echte gelovigen zo groot dat ze zich weer gaan bezinnen van, moet ik dan niet weer terug? Zoals toen deze Joodse gelovigen zich gingen bezinnen van, moeten we niet dan toch maar teruggaan met onze pa en onze opa en met de hele straat en dan weer meedoen met de hoegemeente? Dan vallen we ook niet op. Ik weet niet hoe strijdlustig u bent. Ik weet niet hoeveel power u hebt. Maar van onszelf hebben we dat niet hoor. Maar de Heer zegt gelukkig, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. Daar moet u het zoeken. Nou, deze gelovigen krijgen dit stukje tekst. En het begint met Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. Pats! Wat staat hier? Nou, ik hoop dat u het, die tekst kent u misschien. Misschien hebt u ooit een bordje gekregen, want hangt het misschien wel bij u in de keuken of in de slaapkamer of in de hal. En het is waar. Maar hier staat, die Jezus Christus die zij eruit gegooid hebben en die jij nu hebt als je heiland, dat is Yahweh zelf. Dat was die gisteren, dat is die vandaag en dat is die morgen ook. Jammer, joh. Dezelfde. Dat is de naam. Ik ben dezelfde, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent dat de Heer Jezus, bij Mozes, ja, dat was dezelfde. Bij Adam, ja, toen was hij er al. Maar ook toen hij gekruisigd werd, was hij daar aan het hout. Dezelfde. Ze hebben hem, God zelf. Pilatus heeft gezegd, bent u dan Godzoon? Ja, u zegt het, ik ben het. Bent u dan die koning? Ja, ik ben het. En voor de fariseeën en schriftgeleerden, bent u dan God? Ja, wij zelf, ik ben het. Hij is dezelfde. Dat was hij toen, krijgen de gelovigen te horen. Dat is hij vandaag en dat is hij in eeuwigheid. Dat is hij morgen dus ook, maar morgen is veel te dichtbij tot in eeuwigheid. En dat alleen al. Zou je dan durven zeggen, Heer Jezus... Maar u bent Yahweh, u bent Yahweh zelf, de Heere zelf, in alle facetten. En dat was u toen, dat bent u vandaag en dat bent u morgen ook. Zo van, wat kan mij gebeuren? Ja, maar dat is het ongeveer. Als je dit hebt, als je dit toelaat in je hart, ja, dan wordt het wel anders. Dan krijg je een power... Ja, niet van mij en ook niet van een prediking, maar vanuit de Heilige Geest, die, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest spreekt de Heer, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er echt iets veranderen. Zo begint ons stukje. En laat je dan niet meeslepen door vele van vreemde leerlingen, laat je niet inpakken. Nou, dat is best moeilijk, want ja, u kunt wel zeggen, daardoor, je staat hier dan ook wel, wat te vertellen, maar ondertussen moeten we dan maar luisteren en misschien ben je ook wel een van die vreemde leerlingen. Nou, misschien wel, maar u mag het toetsen aan het woord en u hoeft mij niet te volgen, want ik ben niet de club die u volgt. Ik wil zo graag vertellen van de Heer Jezus, je moet bij hem zijn en niet bij ons, bij mij. En het hart moet gesterkt worden door genade. Ik heb een lievelingslied, die staat in Johannes de Heer. En dat heette, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En ik weet het niet, hoe de geest in mij heeft gewerkt, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Uit genade ben ik behouden, zegt de Bijbel. Waarom u wel en waarom uw zus niet, of uw broer niet? Waarom... Zit u wel hier en misschien uw kinderen niet? Waarom gaan onze kinderen een bepaalde route, waarvan we eigenlijk denken, hadden we liever anders gezien? Ik weet niet waarom Gods genade, ik weet het niet. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Uit genade. In uw genade wil ik roemen, die zondaar zalig maakt en vrij. Ik wil in die roem, die genade van God roemen. En ik wil me niet door voedsel, dat betekent niet door materiële zaken laten leiden. Want dat is voedsel. De hele wereld gaat om voedsel. Je moet brood op de plank hebben, dus je moet wat doen. En dan maar het hoofd in de schoot leggen, maar je moet wel brood op de plank hebben. Dan word je echt, laat je je inpakken door voedsel. Door, tussen aanhalingstekens, hè. Ik heb het niet over een boterham of over een zak aardappels. Maar wat er aan materiële dingen is. Maar genade brengt van boze wegen een zondaar naar des heilands kruis. En God komt hem in liefde tegen als kwam een enige zoon naar huis, zingt dat hele oude lied. Mooi is dat. En onmiddellijk erop, wij hebben een altaar. En dat is waar ik naartoe wil vanavond, omdat het gaat over wat betekent priesterschap voor jou. Ik heb in kleinere kring, maar ook wel eens in grotere kring, een verhaal verteld, meerdere keren, maar ik wil het vanavond weer zeggen. een van de broeders waar ik heel veel aan te danken heb als het om geestelijke ontwikkeling gaat. Die mij, althans ze hebben een poging gedaan om me heel veel aan het verstand te brengen. En ik denk dat het een beetje gelukt is. Maar één daarvan is een heel aparte man geweest. Die kon in 3 woorden zeggen waar anderen een hele avond voor nodig hadden. Dus dat is een gave hoor. Ook in ludieke dingen. Ik weet nog dat we in Meppel woonden toen en daar net begonnen waren met gemeente te zijn. Een kleine huisgemeente zou je kunnen zeggen. En hij kwam er aanlopen met zijn neef, broer. Hij ziet mij staan, hij kent mij als zijn eigen broekzak, dat moet. Ziet me staan, zegt niet goedemorgen, zegt ook niet van mooi weer of zo, of een andere groet, 0. Kijkt me aan en zegt, en het was een Grunninger. Hij hier ook een altaar, jong. Is hier ook een altaar? Nou, ik was perplex. Ik ken hem echt heel goed. Ik denk, wat moet ik daarmee? Wij hebben een altaar, hè? Dat is de tekst, hè, nu. Hij hier ook een altaar. Ik heb me iets afgevraagd, waarom zou hij dat vragen? Ik zei, ik ben een Grunninger ook. Ik zei, ja. Dat is tegenwoordig Saksisch en dat mag hier gesproken worden in Vroomshoop. Dat mag in de hele streek, in Twente, Twenterand en dat mag ook in de Achterhoek. En een stukje van Duitsland, dat is tegenwoordig een taal. Dus vroeger moesten we ons schamen dat we een beetje plat praten. Maar dat is tegenwoordig in, dat mag. Dat is toegestaan. Van mij krijgt u daarvoor toestemming. Maar goed, ik zei ja. Tweede vraag. Hij ging onverstoorbaar aankijkend verder. Ben hier ook priesters, zie je? Zijn hier ook priesters? Ik zei, ja. Dan moet ik hier binnen, zie je? Sloes. Ik heb het vaker gebruikt. Ik ken geen betere duiding van gemeente zijn dan deze zinnen. En nu hebt u het in uw Bijbel. We hebben een altaar. Hebreeën 13 vers 10. We hebben het samen gelezen. Hè? Je moet je voorstellen dat de gelovigen uit de Hebreeën die niet meer in de tempel mochten komen, daar stond een altaar. En daar waren de priesters bezig met offers. En daar gebeurde van alles in die tempel. En ze verlangden misschien wel naar weer mee te doen met die hele dienst rondom dat altaar. Want dat was nog in bedrijf, zal ik maar zeggen. In functie toen. En nu komt een brief. Ze zitten in zak en as. Omdat ze outcast geworden zijn. Omdat ze eruit gegooid zijn. Omdat mensen dat niet willen. En wij hebben een altaar. Oh ja, kijk. Dit is bijna Bach. Als het om voor mijn ziel gaat. Bach muziek. Ik hou van Bach. Maar zo is het ongeveer. Dat moet zo strelend zijn geweest. Zo bijzonder dat je ziel raakt van binnen. We hebben een altaar. Oh ja. Ik weet alleen niet precies hoe het eruit ziet, maar we hebben wel een altaar. Daar begint het mee. Maar daarom is het zo bemoedigend. En daarom hoort dit bij de vraag, wat betekent priesterschap voor jou? En als je nu een altaar, wat is het altaar? Dat is het brandofferaltaar. Als je de tabernakel, en later de tempel, maar zeg maar de tabernakel binnenstapte, dan kwam je per douche bij het brandofferaltaar uit. En uitgerekend, dat altaar wordt in het Oude Testament al 3 keer, Ezechiël 43 en Malachi 1, 7 en Malachi 1, 12, al 3 keer de tafel des Heren genoemd. Hebben we niet bedacht, hè? En als Paulus het heeft over het avondmaal en dat vieren we aan de tafel van, oh ja, oh ja. Dan moet er toch ergens een muntje vallen. We hebben een altaar. Waarom wordt dat wat in de Rooms-Katholieke traditie vooraan in de kerk stond, en waar de eucharistieviering plaatsvindt, waar de wijn staat en waar de hostie is. Ik ga me niet om wel eens of niet eens meegaan, maar waarom wordt dat het altaar genoemd? Daar hebben ze nog een altaar. Wordt ook zo genoemd. Nog steeds. Hoe komen ze daarbij dan? Nou, om dezelfde reden als dat u en ik zeggen, Er is een plek waar we de Heer Jezus mogen ontmoeten. We mogen een plaats hebben waar we in grote eendracht de Heer Jezus mogen verheerlijken, mogen grootmaken. Waar we hem mogen prijzen. Nog preciezer. Waarom wordt het de tafel van de Heer? Omdat de Heer zegt, dat is de plek waar ik mijn spijze vind. Zal ik het anders zeggen? Dat is de plek waar u samen met de Heer Jezus mag eten. Waar eet u van? Nou, dit is het brood van mijn nieuwe verbond. Doe dit. Dit is de wijn. Dit is mijn lichaam. Dat is mijn bloed. Aha. Dus dit eten is niet een soort genademiddel waar ik beter van word. Dit eten is om uit te drukken dat ik bij hem hoor en dat ik van hem ben. En dat ik dichterbij mag komen. En zo dichtbij mag komen dat ik samen met hem aan tafel ben. We hebben een altaar. U gaat invullen voor uzelf. Ik ben niet de scheidsrechter of de jury die even gaat uitmaken of u wel goed zit. Dat is niet aan de orde. Dat doe ik niet en dat mag ik ook niet. Maar ik kan u wel zeggen dat er een plekje is waar u de Heer Jezus kunt ontmoeten. Als hij zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Verkondig, proclameer de dood van de Heere totdat ik kom. Totdat hij komt. Dit is zo sterk, zo loeisterk, dat je je afvraagt van, betekent het priesterschap nog wel wat voor mij? Want ik ga naar de kerk om een zegen te pikken. En als ik geen zegen krijg, dan ga ik naar de buren. Alsof het een soort cafetaria systeem is. Eén heeft bitterballen en de ander heeft kroketten. Ik kies dan voor kroketten of zo. In plaats van mijn ziel walgt van deze bitterballen. Dus ik ga maar naar een andere club. Nee, u komt niet om te eten voor uzelf. U komt om met hem te eten. En wat zou dat betekenen? Eten betekent altijd iets gemeenschap. We hebben ook hè, met een etentje, ook onderling in de familie en zo, bij kinderen. Dat is gelukkig nog aanwezig. Dat betekent dat we met hem hetzelfde delen. Genieten van elkaar. Aha. En zij die de tabernakel dienen, zegt Christine, is een moeilijke tekst hoor. Die zijn daar niet bevoegd te eten. Met andere woorden, de gelovigen uit de Joodse gelederen die uit de familie zijn gestoten, die horen nu dat die lui die nog in Jeruzalem zitten, daar bij de tafel, die nog de tabernakel dienen, die nog de oude traditie vasthouden, de oude vorm nog hebben, ze gaan gewoon door, alsof er niks gebeurd is, alsof er geen kruis is geweest, alsof Pilatus nooit heeft bestaan, alsof er geen Golgotha is, die gaan gewoon door, nee, die hebben geen bevoegdheid om met ons te eten. Maar die hebben een heel andere tafel. Die hebben een heel ander altaar. Voor zichzelf. Daarom zijn de feesten die de Heere ooit voor zichzelf had bedoeld, de feesten van de Heere, in het Nieuwe Testament al feesten van de Joden geworden. Dat is een devaluatie. Gigantische. Dat is behoorlijk naar beneden gegaan. Het was hun feestje. Niet meer zijn feestje. Dit zijn allemaal dingen die we vandaag, denk ik, als gelovigen heel erg hard nodig hebben om iets te beoordelen, om iets te proeven. Nog sterker, er wordt van de dieren waarvan het bloed voor de verzoening door de hoge priester in het heiligdom werd gedragen, die werden buiten de legerplaats verbrand. Het gaat er over een heiligdom. Nou, in Hebreeën 10, vanaf vers 19, ik ga het niet lezen, maar u gaat het zelf lezen, maar ik wil het in de opname vermeld hebben, als iemand daar later naar luistert, dat hij dat ook vinden kan. 10 vers 19 en verder gaat het over ingaan in het heiligdom. Notabene, jullie hebben grote verzoendag alleen geen tijden meegemaakt, want dat is honderden jaren nooit aanwezig geweest in Israël. Maar er was helemaal geen ark van het verbond meer, dus er was ook geen grote verzoendag meer. Maar toen, daarom is de koppeling naar de tabernakel hier en niet naar de tempel. De tempel was al gehandicapt, als ik dat zo zeggen mag. Er was al van alles niet goed. En nu mogen wij gelovigen met onze grote hoge priester, daar ging het over in Hebreeën 7, die ordening van Melchizedek, van die club van Melchizedek, van zijn afstamming. We mogen binnengaan, met hem naar binnen gaan. Laten we naderen, met hem. Laten we in het alle. Oh, dus die gelovigen in het Oude Testament, die ooit die grote verzoendag meemaakten, toen de tabernakel nog bestond, die bleven heel eerbiedig staan op grote afstand. Alleen de hoge priester ging in het heilige der heiligen met het bloed van die stieren en van die bok. Maar die stieren en die bokken, die werden buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook de Heer Jezus buiten de stad, buiten de legerplaats geleden. Ik heb dat vaker genoemd. Er is echt van alles over te zeggen. God heeft ooit gezegd, als je nou naar de wc moet in de woestijn en je hebt daar geen latrine, geen toilethokje, of toilethagen, weet ik veel hoe je het zoemen moet, in de woestijn, 5 miljoen mensen, nou, vul maar in, gigantisch probleem. Ze hadden allemaal een schepje bij zich en ze gingen met dat schepje buiten de legerplaats, buiten. Ja, beste tip, als je toevallig aan de andere kant woont, dan heb je, of middenin woont, dan heb je best een, niet te vaak per dag of zo, weet je, dat denk je dan. Nou, goed, nee, maar ik wil het even terugbrengen, niet om het ludiek te maken, maar om te zeggen dat dit een heel proces is geweest. Buiten de legerplaats gingen ze met het schepje wat ze hadden een kuiltje graven en daar mochten ze hun uitwerpsel in gaan deponeren en dan moesten ze de zand over. Daar komt onze uitdrukking zand erover. Ja. Echt waar, zand erover. Buiten de legerplaats. Daar kon je je prut kwijt. Je kon nergens anders je prut kwijt. Ik ken een mevrouw die is door deze tekst, door ons aangehaald, een keer tot bekering gekomen. Maar ze was echt op zoek om haar prut ergens te deponeren. Er was heel veel prut. En ze had heel veel geleerd, veel gestudeerd en veel mensen geholpen. Ze had geen rust. Ze zat met haar prut. Er waren dingen gebeurd in haar leven die niet klopten, die niet goed waren, die fout waren. En dan wil je er graag af. Hoe kom ik van mijn zonden af? Ik heb misschien puur toevallig, waarschijnlijk niet door toevallig, het zal wel Gods sturing zijn geweest, preek gehouden over dat schepje. En ze zei, daar ga ik naartoe. En ze heeft rust gevonden. Waarom? Daar waar zij met die prut kwam, buiten de legerplaats, daar heeft God gezegd, en daar zet ik een kruis neer. Daar. Precies daar. Zodat jij met je prut daar kunt komen waar ik ook ben. Op dat moment, om voor prut en voor verkeerdheid te sterven. Dat is het. Dat is zo schitterend in de Bijbel. Zo adembenemend. Dat je dat eigenlijk nooit helemaal kunt behappen. Dat komt wel straks, maar dit is nu zo. De Heer heeft buiten de poort geleden. Nou, en dan zegt dit, ga dan naar hem. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Dat is altijd verknipt en altijd gezegd, ja, wij zijn goed en de rest, wij zijn buiten de legerplaats, onze kerk is buiten de legerplaats en de rest van de kerken, dat is allemaal in de legerplaats. Ja, ja, dan kun je net zo goed aan de buitenkant op je kerkgebouw plakken, de besten. Ik heb vroeger van mijn vader al geleerd dat er 3 bakkers waren in 1 straat. Dat heeft mijn vader mij al verteld. Hij was ook een beetje handelman. Klein beetje. En de ene die zei, dit is de beste bakker van Nederland. De tweede die dacht, ja, de beste bakker van Europa. Dus dat. En de derde dan, die zei, ik ben de beste bakker van deze straat. Ze woonden allemaal in die ene straat. Zo gaat het ook. Mensen gaan dus op hun kerkje plakken dat ze de beste zijn. Buiten de legerplaats. Dat hoogmoedige van ons, dat zit ons altijd nog dwars. Dat steekt elke keer weer de kop op. Ik ben de beste, ik ben de mooiste, of de sterkste, of nou ja, vul maar uit. Geeft niks. Buiten de legerplaats. Waar vind je dan? Daar vind je de sterke van God aan een kruis. Uitgemergeld. Vader, vergeef het hun. Nog biddend voor die anderen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is daar gebeurd. daar moeten we zijn. Daar wil ik zijn. Daar. En wat ga je daar dan doen? Nou, eerst, als je de eerste keer daar komt, bij wijze van, dan zeg je, Heer Jezus, ik kom ook maar in mijn hart. Vergeef ook maar mijn prut en mijn zonde. Ik wil ook mijn verkeerdheid daar deponeren. Dat mag. Zoals Bunyan ooit schreef over een christen reizen die daar een pak met zonden daar kon deponeren. Je kon het nergens kwijt, maar daar kun je het kwijt. Dat is zo. Maar stel dat je daar de volgende dag weer komt. Wat zeg je dan? Nou, die pak met zonden, die heb je daar gisteren al gebracht. Weet je wat? Die is daar. God zegt, nou, leg maar neer. Het is weg. En zand erover. Sorry hoor. Dat woord, maar ik denk dat ik het zo zeggen mag. En de tweede keer dan. Wat ga je nou zeggen? Ik denk dat ik zeg, dank u dat ik hier gisteren mocht komen. Is dat dan bidding? Ja, ik denk het wel. Dat ik hier gisteren mocht komen, dat ik hier mocht zijn. Om te zien, Heer Jezus, dat u aan het kruis voor mij gestorven bent. Dat is priesterschap. Begint je de lofoffers brengen? Hoort u? De vrucht van de lippen. Niet de vrucht van overpeinzingen. Dat mag wel. In de binnenkamer. Maar de vrucht van de lippen. Dat mag ook een keer geuit worden. Dat mag je ook zeggen. Ja, maar ik kan niet zo mooi praten als die. En ik kan niet zo mooi bidden als die. Nee, hoeft er niet. Zeg maar A, B, C, D. Het is helemaal goed. Maakt niet uit. Achterste voren, van voor naar achter. Maakt niets uit. Maar zeg het eens een keer aan de Heer Jezus. Zeg nou eens aan de Heer Jezus wie hij is. Ga dan eens een keer naar hem. Zeg dan, Heer Jezus, bedankt voor alles. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik weet niet hoe ik bedanken moet. Maar bedank hem. En huldig hem. Dat is priesterschap. Dat betekent priesterschap voor jou. Dat je hem bedankt voor dat wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Daarom staat hier, laten we dan tot hem uitgaan buiten de regenplaat. Dan kom je bij dat kruis uit. En hem opofferen, een offerande van de lof, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Nou, je mag ook wat in de collecte doen, staat hier achteraan. En die offers totaal heeft God een welgevallen. Zowel het financiële als ook het geestelijke. Maar het gaat om hem, bij hem zijn. Als de vraag nog een keer komt, wat betekent priesterschap voor jou? Dan kun je zeggen, nou, ik wil toch niet zijn als die Levitische jongeman uit Micha, uit Richteren 17, uit de tijd van Micha. Maar die was voor zichzelf begonnen. Nee. Maar hoe dan? Nou, dan maar een levende steen in het prachtige huis om geestelijke offers te offeren. En ook maar een koninklijk priesterschap om te vertellen van de Heer Jezus naar buiten. Maar vervolgens beseffen dat de Heer Jezus de eerste en de laatste is. Dat hij dezelfde is gisteren. Hij is Jahwe dezelfde. Gisteren en vandaag en morgen. Laten we tot hem uitgaan. Dat kost maat. Dat kan best moeite zijn. Om zijn smaad te dragen. Dat betekent dat je misschien wel uitgelachen wordt. Omdat je te vroom bent. Omdat je priester wilt worden. Of omdat je... Ja, nou ja, wat ook. Een keer, ik kwam te werken, ik was een jaar of 23, 24, ik weet niet precies hoe oud, een groot bedrijf met een grote drukkerij, afdeling drukkerij. En mijn directeur leidde me rond, de eerste werkdag. Ik mocht overal even kijken, snuiven. Dat mocht ik wel vaker ook, toen later, maar toen die dag ook. En toen kwam ik bij de grootste drukpers die we daar hadden. En dat was, van die tijd was dat toch wel een flink apparaat. En daar stond iemand bij in een blauwe overall. En die gaf daar ook een beetje uitleg van wat hij daar deed en hoe dat werkte. Maar iemand iets verderop, die fluisterde zo hard op tegen de collega. Dat is priester Hein. En ik hoorde dat. En dan ben je een gelovige. Ik denk, ja, moet ik er nu op reageren? Of hoe gaat dat? Dat heb ik niet gedaan op dat moment. 'S middags ben ik er weer heen gegaan. Ik had heel veel vrijheid daar om te doen en handelen wat ik wilde. En ik zei, je moest luisteren. Ze hebben jou vanmorgen priester Hein genoemd, terwijl ik er zo'n beetje bij stond. Ja, zei, dat klopt. Ja. Heb ik gehoord. Dat zeggen ze heel vaak. Ik zei, waarom? Nou, zei ik, het was een keer bij de koffie, 's morgens om 9 uur, met de boterham. En toen heb ik gezegd dat ik een priester was. Nou, dat hoef ik maar één keer te zeggen. De werkvloer. Dan ben je gelijk gebrandmerkt bijna. Ik zeg, zie het maar als een eretitel. De smaadheid van Christus. Zodra je dit zegt, heb je al de smaadheid van Christus over je heen gestort gekregen. Maar je wordt belachelijk gemaakt. Ik weet niet of je het moet zeggen. Misschien was het verstandig dat hij dat niet gezegd had. Dat kan best. Dat wil ik er niet over hebben. Maar ik wil alleen maar zeggen dat de smaadheid er onmiddellijk aan gekoppeld is. Nou, dat is ook precies ons stukje tekst. Nou, mijn vraag is, wat betekent priesterschap voor jou? Ik hoop dat je zegt, ik wil de Heer Jezus graag zegenen. En ik wil hem graag prijzen. Ik wil hem graag huldigen. Ik wil hem graag vertellen dat ik bijzonder dankbaar ben. Dus niet de eerste dag van het kruis, toen kwam ik met mijn zondepak. Daar, maar de tweede dag, of de derde dag, of de vierde dag, of de zoveelste dag, kom ik daar om hem te bedanken voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij is ten diepste. Dat hij zo ver wilde gaan en zoveel wilde geven. De Heere zegene jullie daarin ook. Ik hoop ook dat je genieten mag van priesterschap. Amen. Vader, dank u wel dat we het in uw hand terug mogen geven. Ook dit wat we vanavond voor ons hadden. We danken u dat u ons leren wilt, dat u ons vertellen wilt hoe u bedoelt dat we zullen zijn en wat er in ons mag omgaan. We willen u zo vragen om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest door alles heen en ieder van ons persoonlijk, zodat we uw eer en uw glorie voorop zetten. We eindelijk beseffen dat we koningen en priesters zijn. Eindelijk brengt het dan misschien door dat we een bijzondere opdracht, een bijzondere functie, maar ook een bijzondere status hebben. Een hele bijzondere geloofsleven. Een heel bijzonder geloofsleven mogen leven. Ik wil u zo bidden dat er veel doorwerking is door uw Heilige Geest in ons vanuit dit stukje uit de Bijbel. Ik prijs uw naam. Amen.